Goed. Dan gaan we, steken we van wal. Het van wal steken, dat weet u misschien. Ik geloof dat ik het hier al wel eens een keer eerder gezegd heb. Het woord parsje, het parsje van de week, komt van het Hebreeuwse woord, werkwoord, parash. En dat wil zeggen uitleggen. Maar als je het opzoekt in het woordenboek, het Hebreeuwse woordenboek, en dan staat er ook bij zich inschepen. En dat beeld van het zich inschepen, dat is toch het beeld dat wij op weg gaan de komende week met het woord wat voor deze week geldt. En het woord wat voor deze week geldt is dus wat dan heet in de traditie het parsje Vayechi. En Vayechi, het is zo straks ook al eventjes genoemd. Als je dat telt, en u weet dat elk Hebreeuws letterteken tegelijkertijd een cijferteken is. Als u dus dat eerste woord van het parsje van deze week telt, dan is dat 34. En de Joodse overlevering zegt dan, ja, die 34 bestaat uit 2 × 17. Als we in Genesis 37 het verhaal lezen dat Jozef gaat naar zijn broers, dan staat er in dat parsje, hij is dan 17 jaar. Dat wil zeggen dat de geliefde zoon van de vader, want dat is Jozef, het is zijn geliefde zoon, die bij de vader een uitzonderingspositie inneemt. Hij heeft een kleed gekregen daarom, het veelkleurige kleed. En hij is gekozen boven Juda en boven de eerstgeborene Ruben. Hij is de geliefde zoon. En daarom wordt in die zoon de nauwe verbinding tussen vader en zoon uitgedrukt. Dat beginsel van de eenheid van vader en zoon, dat kennen we ook uit het Nieuwe Testament, waar Jezus toch zegt, ik en de vader is één. Niet gescheiden. En dan weten we dat na die 17 jaar er de grote en diepe scheiding ontstaat tussen vader en zoon. En dat verhaal kennen we als het verhaal van Jozef die door de broers in de put gedaan wordt en door de broers verkocht wordt voor 20 zilverlingen naar Egypte. En als de broers dat dan gedaan hebben, dan komen ze bij de vader met het in bloed gedrenkte kleed van zijn geliefde zoon, waardoor hij maar één conclusie kan trekken. Mijn zoon is gestorven. Hij is niet meer. En dat is de diepste scheiding die wij kennen in ons leven die tussen Vader, de Vader die in de hemel woont, en de Zoon die op de aarde is. Dus de verbinding tussen hemel en aarde. Dat dat in eenheid is. In het Hebreeuws drukt die eenheid zich uit in het Hebreeuwse woord steen. Eben. En dat is de steen die ook genoemd wordt in de Bijbel Eben Haezer. Dat is het fundament, die steen, dat Vader en Zoon één zijn. Jozef is eigenlijk degene die de zonde, die het kwaad van zijn broers moet dragen. Hij draagt de zonde van zijn broers. Als die door hen naar Egypte verkocht wordt. En dan is er in dit parsje van de week waar je gie. Dus ja, dat beginsel dat begint met het getal 34. Dat wil zeggen, er komt nog een 17 jaar bij. Een 17 jaar dat Vader en Zoon één zijn. En dat is dat Jacob, de vader, naar Egypte komt. Als je iemand die zich met de taal van de Bijbel bezighoudt, vraagt wat wil eigenlijk het getal 17 zeggen, dan wordt vaak gezegd als antwoord daarop, 17, dat is het getal van wat we dan in het Hebreeuws zeggen, tof. Ik zal het u even opschrijven, tof. In het Hebreeuws schrijf je zo, eerst komt er een letter die heet de letter tet. En de tet, zoals alle letters in het Hebreeuws, heeft een betekenis. En de betekenis van deze letter is baarmoeder. En baarmoeder wil zeggen, ja, dat is de plaats van waaruit het nieuwe geboren wordt. Zo begint het woord tof in het Hebreeuws. Met die letter. Er wordt iets nieuws geboren. En dan komt er een letter van het woord tof die je zo schrijft. En dat teken is een haak. En het woordje haak in het Hebreeuws wordt vaak vertaald met ons woordje en. Want en is een woord dat we in de grammatica kennen als voegwoord. En voegwoord wil zeggen, het voegt twee kanten die gescheiden zijn aan één. Dus twee wordt één. Dat is de functie van dit teken, waf, van dit teken, wat dus de betekenis heeft, haak. Nu wordt dus die baarmoeder, die tet, gehaakt waaraan? Aan een letterteken waarbij het cijferteken 2 hoort. En dat is de letterwet. En die schrijf je zo, zo geschreven. Dat is de letterwet. Nou, hier staat... Tof. En als ik dat dus tel... Het letterteken... Tet, daar hoort bij het cijferteken 9. Het letterteken Waf, daar hoort bij het cijferteken 6. En het laatste teken van Tof, dat is de wet, en daarbij hoort het cijferteken 2. En hier staat dus, als we het uitspreken, Tof. En Tof is goed. En als we het nu als geheel nemen, is de waarde, zeggen we dan, van Tof 17. 17. Dus Tof wil zeggen goed. En daarbij hoort 17. En als we dus in Genesis 37, als het verhaal van Jacob met Jozef begint, met dat de vader zegt, ga jij naar de broers en vraag hoe het met hen is. Ze zijn bezig de schapen te weiden. Vraag naar hun welstand. En dan gaat hij naar Dothan. En als hij daar dan komt, dan zien de broers hem van verre aankomen. En dan zeggen ze, daar heb je hem. De meesterdromer. Dromen. Wat zijn dromen? Ja, dromen zijn bedrog, zeggen we. Maar is dat zo? Als we het verhaal van Jozef lezen... Dan droomt hij dat hij in het centrum staat als korenschoof en dat om hem heen ook allemaal korenschoven staan die zich voor hem buigen. Mooi droom, zouden we zeggen. Maar de broers denken... Als Jozef hen die droom vertelt. Het is een egoïst, die Jozef. Hij denkt dat alles om hem draait. Hij in het centrum. En wij, zijn broers, buigen zich voor hem. Wat denkt hij? Wie die is? En dan droomt hij nog een keer. En dan droomt hij van de sterren die om hem heen staan. En er wordt door de Bijbel een getal bijgegeven, 11 sterren. En als hij die droom vertelt, ook aan zijn vader, dan zegt zijn vader, nou, ik ben toch je vader. Denk je dat ik mij voor jou moet buigen? En dan komt dus die grote scheiding tussen vader en zoon. Verraden wordt hij, bespot wordt hij. En hij wordt in de put gestopt. En als we nu het parsje van deze week lezen, van Jechi. Ja, wat Jechi wil zeggen, en hij leeft. En dan staat er nog achteraan, Jacob, 17 jaar in Egypte. Hij leeft, maar het gaat in dit parsje om de dood. Om de dood van de vader. En om de dood van de Zoon. En dan is er het einde. Ook het einde van Genesis. 50 hoofdstukken. Einde van het eerste boek van de Torah. Dus het gaat om einde in alle opzichten. En daarom wordt dit einde ook in verband gebracht met wat dan op andere plaatsen in de Bijbel genoemd wordt, het einde der dagen. Want dat is de dood. Want de dood is de uitdrukking van het einde van wat wij noemen tijd. De tijd komt ten einde. En dan? Ja, Genesis is afgelopen. En dan gaat het verder met Exodus. En Exodus is dan het verhaal van de uittocht. Uit Egypte. En aan het einde van Genesis, als Jozef sterft, dan geeft hij de opdracht dat als het volk verlost wordt, hij preludeert daar al op, hij loopt er al op vooruit, door te zeggen, als jullie uit Egypte trekken, dus dan heeft hij het over de verlossing. En u moet weten, als je in het Hebreeuws het woord verlossing schrijft, en dat schrijf je met een gimel, een alef en een lamet, dan is het woord verlossing in het Hebreeuws 34. Wie maakt het woord van de Bijbel zo exact, zo precies? Daarom noemt men dit woord ook Gods woord. En van Gods woord wordt gezegd, dat woord, dat kun je geloven. En geloven wil zeggen, je neemt iets voor zeker aan, wat er nog niet is. Als Jozef zijn dromen vertelt, ja, dan vertelt hij alleen maar woorden. Hij vertelt over wat hij gezien heeft. De broers hebben het niet gezien. En kun je iemand op zijn woord geloven? Want je ziet het nog niet. Het moet nog komen. Het is nog verborgen. In de tijd. En zo gaat het dan ook met die droom van Jozef. Hier in hoofdstuk 50, het laatste hoofdstuk van Genesis, daar kunnen we lezen dat Jacob zich buigt aan het einde van zijn leven, waar al zijn zoons bij zijn. Hij buigt zich in de aanwezigheid van Jozef. En dan heeft Jozef eerst moeten beloven dat hij de vader zal begraven in de spelonk van Machpela. En als Jozef dat gezworen heeft, dan buigt de vader zich voor de zoon. Voor de koning van Egypte. Want dat is Jozef. En wie buigt zich dan voor de koning van Israël? Jacob. En zo wordt in het woord de belofte die in de droom van Jozef al aanwezig is. Dit heb ik gedroomd. Die droom wordt werkelijkheid. En als dan de broers samen met Jozef de vader begraven in de spelonk van Machpela, dat ligt bij Hebron, en de begrafenis is achter de rug, dan heeft de Midrash, dus de Joodse overlevering, daar nog een heel mooi verhaaltje bij. Want, zegt die Midrash, hij, Jozef, neemt dan zijn broers mee terug naar Egypte, maar hij maakt een omweggetje. Hij gaat via Dothan. En dan komen ze samen bij de put, waar de broers Jozef ingestopt hebben. En als ze daar dan komen, dan slaat de schrik de broers om het hart, zegt die Midrash. Want denken de broers, nu zal Jozef zich op ons wreken. Voor alle kwaad wat wij hem hebben aangedaan. Daarom neemt hij ons mee, hier, juist langs die put. Waar wij hem in gestopt hebben. En dan bedenken ze, ja, een leugentje. Een noodleugentje. En dat wil ik even met u lezen. Degenen die een Bijbel hebben, die moeten de Bijbel maar even bijpakken. Dat staat in Genesis 50... En dan begin ik even te lezen bij vers 15. Genesis 50 vers 15, daar staat, in de vertaling van 1951, die Bijbel heb ik hier voor me. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader gestorven was, zeiden ze, als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken. En ons ten volle alle kwaad vergeld. Dus hun manier van denken is kwaad met kwaad vergelden. Hadden zij ook gedaan. Toen hij, Jozef, die dromen aan hen vertelde. Want in dat stukje, in Genesis 37, daar staat te lezen dat Jozef bij de vader kwaad gerucht had gesproken. Dus wij zouden zeggen, die Jozef was eigenlijk een kwaadspreker over anderen. En de overleving zegt, altijd waar kwaad gedaan wordt, keert het kwaad zich tegen jezelf. En dat is het kwaad wat Jozef in Egypte en in die put is overkomen. Daar wordt het kwaad van zijn kwaadsprekerij bij de vader met kwaad vergolden. Zo gaat het altijd waar kwaad gedaan wordt. Maar dan doen de broers kwaad. En nu denken ze, nu wordt het kwaad opnieuw gewroken. Kwaad met kwaad vergelden. Zo denken ze hier. Ik lees verder. Als Jozef zich maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle alle kwaad vergeldt dat wij hem hebben aangedaan. Daarom zonden zij Jozef deze boodschap. En nu komt het leugentje, het noodleugentje van de broers. Uw vader heeft voor zijn sterven geboden, dat zeggen ze. En leest u de Bijbel er maar op na, nergens heeft de vader hierover gesproken. Dat bedenken ze zelf hier in deze noodsituatie, waar ze met hun eigen kwaad, wat ze Jozef hebben aangedaan, worden geconfronteerd. Uw vader heeft voor zijn sterven geboden, zo moet gij tot Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde. Want die zonde en die overtredingen, daar heeft Jozef onder geleden. En die ellende heeft hij moeten dragen. Dat was zijn kruis. En nu staan ze bij de put. En nu verwachten ze dat kwaad met kwaad vergolden wordt. Maar eindgoed, al goed, hij vergeeft. De zonde. Deze geliefde zoon. En als hij dat doet en zegt, dan buigen zich ook de broers. En dan is Jozef ontroerd. Waarom? Omdat hij ziet dat zijn droom geen bedrog was, maar dat hij in de droom al gezien had wat later, zoveel jaren later, in werkelijkheid gebeurt. In de tijd. Want waar gebeurt een droom? Als we dromen, waar zijn we dan? En hoe kunnen we dan in de droom al zien wat in de tijd nog moet verschijnen? Dan moet de droom zich van de wetten van tijd en ruimte zich niks aantrekken. Dan staat de droom buiten, of ik moet zeggen, boven de wetten van de tijd. En dan is de droom dus uitdrukking van wat wij zeggen, wat wij noemen, de eeuwigheid. Want eeuwigheid kent geen tijd. En in eeuwigheid is dus geen sterven. En die werkelijkheid, op dat punt van die werkelijkheid, daar staat dit einde Vayechi, dit einde van Genesis, dit einde van Jozef en dit einde van Jacob. Hij wil dus zeggen, eind goed, al goed. Het is goed zoals alles geschapen is, inclusief, ik zeg het met nadruk, inclusief het kwaad en de zonde. Want die wordt aan het eind vergeven. Het woordje wat hier staat in dit vers, wat ik u voorlas, dus Genesis 50, vers 17, daar staat, zo moet gij tot Jozef zeggen, och, vergeef toch de overtreding. En dan in hetzelfde vers staat dan nog, nu dan, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. Twee keer staat er deze imperatief, deze gebiedende wijs, vergeef. En daar wordt de vergeving geschonken. Niet omdat ze het verdiend hebben, integendeel. Ze hebben het niet verdiend. Ze krijgen het voor niks. Gratis. En gratis is een Latinisme. Dat komt van het Latijnse woord gratia. En gratia betekent genade. Goedgunstigheid. Dat krijgen ze in de plaats van kwaad. En daarom is dit ook, ja, dit verhaal van Jozef en zijn vader, van vader en zoon en de broers, is ook uitdrukking van een tekst in Jesaja 45. Pakt u het er even bij, Jesaja 45. En daar wil ik dan mee eindigen. Jesaja 45. Een profetie. En profetie wil zeggen pro, voor. En futsie komt van een Latijns werkwoord, wil zeggen zien. Dus het wil zeggen, profetie is voorzienigheid. Je ziet het voordat het in de tijd verschijnt. Je ziet het voor die tijd. Dat is dus eigenlijk wat er bij Jozef gebeurt, bij zijn dromen. Hij ziet het voordat het gebeurt. Dat is profetie. Nou, in die profetie van Jesaja, daar wordt dan gezegd in hoofdstuk 45. Begin ik even te lezen bij vers 5. Ik ben de Heere en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik gorde u, hoewel gij mij niet kendet, opdat men het wete, waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere, en er is geen ander. Ik ben de Heere die het licht formeer en de duisternis schep. Ook de duisternis. Niet alleen het licht. En dat is de duisternis van de put. Waar wij bij tijd en wijle in zitten. Dat is Jozef in ons, als we in de put zitten. Want dan zeggen we, het is duister, we zien niks meer, het wordt niks meer, er komt niks meer. En we verliezen onze hoop. Dat is duister. Maar hier staat: ik ben de Heere die het licht formeert en de duisternis. Schep. Dus hij schept de duisternis. Die het heil bewerkt. Dat staat in de grondtekst. Heil. Ja. In de grondtekst staat er shalom. Dus die de vrede, staat er, bewerkt. En komt er dan achteraan. Het onheil schep. Dit is de vertaling van 1951. Nieuwe vertaling zeggen we daar tegen. Maar de Statenvertaling, die is van 1648, die schrijft daar kwaad. Wilt u dat tot uw door dan laten dringen? Wat daar staat. In deze profetie. Die het heil bewerkt. En het kwaad schep. En dat is wat Jozef dan zegt tegen de broers. Het was Gods voorzienigheid dat jullie mij in de put gedaan hebben. En dat jullie mij kwaad berokkend hebben. Want daar had God een bedoeling mee. Namelijk om jullie brood te kunnen geven in Egypte. En zo is het kwaad goed. Want God is de schepper van het kwaad. Ik dank u voor uw aandacht.